Goedemorgen. Ik zou graag in de orde van dienst voor willen lezen voor zondagmorgen 7 april. Sorry. 22 april 2007. We beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 1, 2 en 8. Komt nu met zang. Daarna zingen we Psalm 117. Looft alle volkeren, looft de Heer. Daarna zingen we uit de eigen bundel lied 64. Heer, ik kom tot u. Daarna zingen we lied 13 uit de eigen bundel. De schriftlezing is Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Daarna zingen we gezang 73, De Heer is onze reisgenoot. En daarna zingen we gezang 303, vers 2 en 4. En na de avondmaalsviering zingen we gezang 318, vers 1 en 10. Na de collecte zingen we Psalm 84, vers 3 en 4. Ik zal het nog even een keer voor u voorlezen. We beginnen met Psalm 33. Vers 1, 2 en 8. Psalm 117. Zingen E 64. Daarna E 13. Schriftlezing is Lucas 24, vers 13 en 35. Zingen is gezang 73, gezang 303, vers 2 en 4, gezang 318, vers 1 en 10, Psalm 84, vers 3 en 4. Ik wens u een gezegende dienst. Thank you.
Als iedereen een plaatsje gevonden heeft, en voor sommigen een plaats, dan kunnen we beginnen. Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst, waarin we het Heilige Avondmaal zullen vieren en waarin dominee De Jong voor zal gaan. Ook de gasten van harte welkom. Er zijn er ook een aantal die met ons het avondmaal zullen vieren. Wij vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u met ons een goede en gezegende dienst zult hebben. Ook begroeten we hen die nu of later deze dienst met ons meemaken. Mijn naam is Jan Dor en ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of informatie willen hebben over onze gemeente, dan kan dat na afloop. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Na de dienst is er een mogelijkheid voor hen die dat fijn vinden om te vragen om persoonlijke voorbeelden, voorbeden. De mensen die dat graag willen, kunnen zich kenbaar maken aan een aantal gemeenteleden die in de buurt van de, niet de piano staan, maar hier links van mij. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar ook bij van harte uitgenodigd. De organist vanmorgen is Jaap Mulder. De kinderbijbelgroep 2 komt vanmorgen bij elkaar en dat zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 6 van de basisschool. En de collecte is voor de diaconie. De kerkraad maakt u erop attent dat aanstaande donderdag 26 april een gemeentevergadering wordt gehouden. Om te beginnen zullen onze predikanten, allebei, een inleiding houden met als thema veranderen en toch jezelf blijven. Daarna willen we een begin maken met het gesprek over onze veranderende identiteit. De kerkraad doet een dringend beroep op u, op jong en oud, om aanwezig te zijn. Vanmiddag is er een interactieve catechesedienst met als onderwerp Gods evenbeeld worden en daarin zal dominee van der Dussen voorgaan. En nu geef ik even het woord aan Jaap van der Heijden.
Dankjewel Jan. Ik wilde graag aandacht vragen voor de hulp aan een gezin uit Afghanistan, wat inmiddels 9 jaar in Nederland woont. En Els Toorman, onze zuster uit de Gereformeerde Kerk, die heeft daar veel contact mee en die schrijft dat als volgt. Ongeveer 3,5 jaar geleden werd in het kerkgebouw van de protestantse gemeente in Nuenen gestart met ontmoetingsochtenden voor Nederlanders en Medelanders. Tussen al die vrouwen trok een jonge Afghaanse vrouw met een diep depressieve blik mijn aandacht. Mijn gevoel zei me dat ik maar eens bij haar thuis langs moest gaan. En dat gebeurde en ik hoorde een klein stukje van haar trieste verhaal. Beetje bij beetje kwam er wat meer vertrouwen en uiteindelijk mocht ik haar hele vluchtverhaal horen. Hoe ze hun leven niet meer zeker waren nadat haar man opgepakt en gemarteld was door de Taliban en ook haar twee broers. Nu, meer dan 3 jaar later, zijn ze inmiddels vrienden van ons geworden. We eten soms samen en hun kinderen. Ze hebben 3 kinderen, 3 meisjes van 12, 13 en 8 jaar. Zijn gek op onze kleinkinderen. Vlak voor Pasen kwam het bericht dat het gezin, nu ruim 9 jaar in Nederland wonend, alsnog binnen korte tijd het land moet verlaten. En de gezondheidstoestand van de vader, die ook leidt aan een posttraumatisch stresssyndroom, en de moeder en de oudste dochter, die depressief zijn, is de afgelopen weken daarmee nog verder verslechterd. Er is op deze manier geen enkele hoop en geen toekomst voor hen. We willen daarom aan de staatssecretaris van Justitie een verzoekschrift indienen om deze mensen alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Om te voorkomen dat de politiek geïrriteerd raakt door wilde acties van de pers, hebben we besloten om de namen van deze mensen niet te noemen, althans niet publiek. Uiteraard worden die wel in de brief aan de minister en de staatssecretaris genoemd. En er gaan ook kopieën aan de premier en de vicepremier, meneer Balken en de Bos en Rouwvoet. En ik hoop dat ook u deze mensen wil steunen door de brief mede te ondertekenen. Ik heb daar kopieën van, die zal ik achterin de kerk leggen. Dus voor u koffie gaat drinken, als u dan de brief leest en ondertekent, dat zou ook deze mensen enorm helpen. Dank u wel.
Wij zullen nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 1, 2 en 8. En na votum en groet zingen we Psalm 117. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We hebben nu een moment van stilzijn en dat moment kunnen we gebruiken om ons in onze verwachting op God te richten. En onze verwachting mag in ieder geval zijn dat God ons wil helpen. Want onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu luisteren naar de 10 woorden waarmee God zich aan ons heeft verbonden. En zoals die in de Bijbel terug te vinden zijn in Exodus 20. Toen God daar de nabijheid van Israël zocht, sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde, niet tot in het derde of vierde geslacht, maar tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken, en dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, en zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Deze 10 woorden heeft Jezus samengevat in 1 woord. En dat is het woord liefde. En Paulus heeft op zijn manier dat woord liefde vertaald in 1 Korintiërs 13. En daar schrijft hij, de liefde is dit, de liefde is dat, de liefde is zus. Ik vul daar nu het persoonlijk voornaamwoord ik in. En u mag dat zo met mij mee horen. Er staat dus, de liefde is geduldig. Ik maak ervan, ik ben geduldig. En zo hoop ik uit uw naam van u allen te kunnen spreken. Ik ben geduldig en vol goedheid. Ik ken geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ik ben niet grof en niet zelfzuchtig. Ik laat me niet boos maken en ik reken het kwaad niet aan. Ik verheug me juist niet over het onrecht, maar wel over de waarheid. Ik verdraag alles. Ik geloof ook alles. Ik hoop alles. En ik volhard in alles. Laten wij zo die 10 woorden in ons leven vertalen. Laten we in antwoord daarop zingen: Heer, ik kom tot u, waarin we toegeven dat het niet altijd gaat zoals ons hier wordt voorgehouden. Heer, ik kom tot u. Lied E64. Laten wij samen bidden. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. Uw woord is betrouwbaar. Op uw woord kunnen we aan. En als uw woord zegt dat er bij u vergeving is, dan mogen wij daarop rekenen. Dan mogen wij daarvan uitgaan. Dan mogen wij in alle dingen van het leven op vertrouwen. Als u spreekt van genade, mogen wij daarop hopen. Als u spreekt van liefde voor ons, dan mogen wij daaruit leven. Als u spreekt van nieuw leven, van opstanding, dan mogen wij daar op vertrouwen. Heer, laat uw woord zo in ons midden mogen klinken vanmorgen. Dat als we bij onszelf zijn, met onszelf bezig zijn, met onze gedachten, met onze ervaringen, met alles wat wij vinden en denken, met alles wat wij beleven. Heer, wilt u ons dan vanmorgen daarboven uittillen en brengen bij uw woord. En geef dat dat woord ons het houvast mag geven dat we nodig hebben. Heer, til ons zo uit boven alles wat ons bezighoudt. En leg uw woord op ons hart. Wilt u zo met ons meegaan in deze dienst? Met ons zoals we hier zitten in de kerkzaal. Maar niet minder ook met de kinderen die naar de kinderbijbelgroepen gaan. Met allen die op de een of andere manier met ons meeluisteren. Via de computer. Via kerktelefoon. Via welke weg dan ook. Heer, geef dat we onszelf en ons hart mogen ophalen aan uw woord. Zegen ons daarin. In Jezus' naam. Amen. De kinderen die dat willen, mogen even naar voren komen.
Goed, fijn dat jullie er weer zijn en dat jullie met mij aan deze tafel zitten. En als wij aan deze tafel zitten, dan hebben we het altijd over
het avondmaal.
Want wij vieren vandaag in de kerk weer avondmaal. Daarom staat er weer een tafel in de kerk. Jij weet wel wat onder die doeken zit. Het brood. Kijk, jij hebt helemaal gelijk. En ik zal dat straks nog even laten zien. Dat dat onder die doeken zit. Ik heb iets meegenomen. En het zit in dit potje. Kan iedereen het een beetje zien of moet ik wat dichterbij komen? Dat heeft jouw papa ook. Kijk. Nee, ik zal het even aan de andere kant... Oh, sorry. Even aan de andere kant ook laten zien. En ook voor de mensen hier. Potje. Allemaal gezien?
Ja.
Oké. Nou ga ik dit potje zo meteen open doen. Er zit iets in. En ik zou het leuk vinden als een van jullie wat in dit potje zit zou willen proeven. Nou, mag dat? Ik zal het jullie laten zien. Kijk, het is niet zoveel, hè? Dat zien jullie wel. Dan mogen jullie op twee manieren gaan proeven. Met een hele grote lepel. En die mag je dan in je mond doen en lekker het opeten wat hierin zit. Dat gaat er bijna allemaal op, denk ik. Maar je mag het ook met een klein lepeltje doen. Kijk. En dan doe ik er een heel klein beetje op. Voorop. Dat is piepklein, hè, dat lepeltje, ja. Nou, wat als je gaat proeven? Moet je dan een hele lepel vol opeten om te kunnen proeven?
Nee.
Nee, hè? Klein lepeltje is ook wel genoeg om te kunnen proeven. Als je gaat proeven, dan doe je dat altijd heel voorzichtig, of niet? Wie heeft er wel eens iets geproefd wat niet lekker was? Toch wel. Wat heb jij geproefd? Wat niet lekker was? Weet je niet meer. Wie kan het mij wel vertellen? Ja?
Oude kaas, dat vind ik
niet
zo lekker.
Oude kaas? Ja, dat is, dat is heel zout, hè? Ja, en jij?
Hutspot.
Zo zijn er van die dingen die inderdaad niet lekker zijn. Ik kom ook nog even naar de overkant. Wat hebben jullie geproefd wat niet lekker is?
Curry.
Curry. En jij?
Lasagne.
Lasagne, kijk. Zo hebben we allemaal wel van die dingen die we niet lekker vinden. En als je dat dan moet gaan proeven, dan denk je, bah. Nou goed, proeven. Je hoeft dus niet een heel potje te proeven om te weten of je het wel of niet lekker vindt. Die grote lepel kunnen we dus wel wegleggen, oké? We doen het niet met de grote lepel. Wie durft het met de kleine? Ik zie daar een paar mensen die het wel durven. Nou, ik kom even bij jullie. Weet je het heel zeker? Moet je nog even goed kijken wat het is? Gaan we. Dus jij gaat het proberen? Oké, ik vind je heel dapper. Zo. Ik heb een servetje erbij hoor, dus als het echt niet lekker is. Hoeveel doen we erop?
Een klein beetje.
Heel klein beetje. Zoiets?
Ja.
En dan ga jij zo meteen de mensen vertellen wat je geproefd hebt. Ja? Oké, heel voorzichtig. Probeer maar. Nou, ga je het hele potje leeg eten?
Het is best wel lekker.
Het is best wel lekker, hè? Ja. En weet je ook wat het is?
Nee.
Jij weet niet. Jij denkt dat je weet wat het is. Wat is het? Het is een soort stroop, ja.
Appelstroop, dat is thuis ook.
Dat hebben jullie thuis ook, hè? Ja. Appelstroop. Het is appelstroop. Nou, waar het mij nou om gaat, hè. Jij hebt nou geproefd en jullie hebben er allemaal even naar gekeken, naar het potje wat er nou in zat. En je ziet, het potje is nog bijna net zo vol als net. Als je iets wilt proeven, dan hoef je eigenlijk maar heel weinig te hebben. En zal ik jullie zo vertellen, ik vond het vroeger altijd wel gek dat je op het avondmaal altijd maar zo één stukje kreeg. En één slokje. Dan denk ik van, dat is toch niks. Ik wil eigenlijk wel een hele grote boterham. En ik wil ook wel gewoon een beker of een glas. Waarom doen wij nou inderdaad altijd maar zo'n klein stukje? Kijk, dat zie je nog wat? Je wist al dat er brood onder zat. Eén stukje eten we. Waarom één stukje? Ja.
Omdat je dan beter kan
proeven. Omdat je dan beter kan proeven, daar gaat het dus om. Wij hoeven alleen maar te proeven dat God van ons houdt. We hoeven niet een hele boterham op te eten om dat te weten. Als je een klein beetje, net zoals zij daarnet, een heel klein beetje proefde, dan weet je al, oh, dit is lekker zoet, zeg. Oh, dit is stroop, dit is lekker. Nou, zo proeven wij dus een klein stukje brood en zo weten wij dat God goed is. Wij proeven dat God van ons houdt. En dan heb je niet meer nodig. We hoeven het alleen maar te proeven. En aan deze tafel proeven wij dus steeds. Nou, dat wou ik jullie vertellen. Aan de tafel proeven wij dus ook dat God van ons houdt. Door een klein stukje brood te eten. Nou, dan kunnen we nu wel zingen. Maar ik zie jou nog steeds met een vinger. Wat wou jij zeggen? Vraag.
Ik weet alles.
Jij weet alles?
Ja.
Dan zijn we nu klaar. Dan gaan wij straks proeven dat God goed is. En dan gaan we nu zingen.
Wij lezen vanmorgen verder in Lucas en wel bij Lucas 24. En daarvan lezen we de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Diezelfde dag, dat is de dag van Jezus' opstanding, gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? En zij antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen verschenen waren. De engelen zeiden ook dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En ze zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover de lezing. Ik wil mij bij de verkondiging met name de aandacht richten op vers 30 en 31. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Jezus als de levende komt hier in beeld. Met name in die versen 30 en 31, waar het verhaal vertelt hoe Jezus ineens voor de leerlingen zichtbaar wordt. Hoe voor hen duidelijk wordt dat Jezus leeft. En dat maakt deze geschiedenis tot een voor ons ook boeiende geschiedenis. Ontdekken dat Jezus leeft. Niet alleen het verhaal horen van vrouwen, van medeleerlingen, maar het zelf op de een of andere manier ontdekken en aan de lijve ervaren. Hoe krijg je zicht op het feit dat Jezus leeft? En wat doet dat met je? Laten we bij het 35e vers instappen. Daar heeft de nieuwe Bijbelvertaling dat Jezus in beeld komt bij de leerlingen door het breken van het brood. Door, staat er nu. In de eerdere vertaling stond er bij. En in een nog eerdere vertaling stond er in het breken van het brood. Het lijkt maar een klein woordje. Maar er zit een wereld van verschil tussen het een en het ander. Bij of door. Laat Jezus zich nou zien door het breken van het brood. Of op het moment ervan. Als hij zich door het breken van het brood laat zien, dan zou je kunnen zeggen, dat is dus de manier waarop Jezus laat weten dat hij leeft. Dan wordt het breken van het brood een soort middel waardoor Jezus zich laat kennen. Nou, zo mag je het zeker lezen. Maar er zit een gevaar aan het woordje door. Namelijk het gevaar dat wij dus denken en gaan geloven dat alles wat hier in deze geschiedenis gebeurt, en met name dat moment van het breken van het brood, dat dat het eigenlijke moment is waarop Jezus zich laat kennen. Dat als je dus Jezus als de levende wilt ontmoeten, je eigenlijk bij het breken van het brood aanwezig moet zijn. Alsof het een soort methode is. Wil je Jezus als levende leren kennen, zorg dan dat je bij het breken van het brood bent, want door het breken laat hij zich kennen. Nou, volgens mij is dat te veel gezegd en ook te veel ingevuld. Het woordje bij is wat meer bescheiden. Jezus laat zich kennen bij het breken van het brood. Het had dus ook op een ander moment kunnen zijn, maar het gebeurde toen en daar bij het breken van het brood. Het is dus niet zo dat je een soort methode kunt bedenken waardoor je Jezus als levende kunt ontmoeten en ervaren. Er zijn momenten in het leven waarop dat kan gebeuren. En een van die momenten is bij het breken van het brood. Maar het had bij wijze van spreken ook onderweg kunnen gebeuren. Toen Jezus de schriften uitlegde. Het had op het moment kunnen gebeuren dat Jezus tegen ze zei, ik ga verder. En zij niet aangedrongen hadden om te blijven. In deze ontmoeting hadden verschillende momenten kunnen zitten waarop die opening van de ogen had kunnen plaatsvinden. Maar het gebeurde in deze situatie op dat moment bij het breken van het brood. Opmerkelijk is dat hier niet, je zou kunnen zeggen, benadrukt wordt hoe gemakkelijk wij Jezus als levende herkennen in ons leven van alle dag, maar juist hoe moeilijk. Het accent valt eigenlijk op wat in de nieuwe Bijbelvertaling heet de vertroebelde blik. Jezus komt meelopen, maar ze zien hem niet. Want hun blik was vertroebeld. Een heldere kijk ontbreekt. Ze hebben geen oog voor dat wat God ze in Jezus Christus wil laten zien. Je zou kunnen zeggen, van onszelf hebben we als mensen geen enkel zicht op waar God bezig is, hoe God bezig is en wat hij aan het doen is in Jezus Christus. Onze blik is vertroebeld. We zien het niet scherp. En het lijkt eerder dat Lucas ons dat wil duidelijk maken, dan dat hij zegt van nou, doe maar dit of dat en dan ontmoet je als het ware vanzelf de levende, dan zul je aan de lijve ervaren dat Jezus leeft. Nee, onze blik is troebel. Wij zien iets scherp en helder. En waardoor dat nu is, maakt Lucas niet duidelijk. Het is meer het constateren van een feit dan dat hij erbij zegt van ja, maar dat heeft natuurlijk daarmee te maken of dat heeft met zus te maken. Nee, het feit is het dat onze blik troebel is. Wij zien aan Jezus de levende voorbij. En natuurlijk kan dat te maken hebben met de teleurstelling met de ervaringen die je gehad hebt. Het kan allemaal. Maar het staat er nogmaals niet bij. Wat er wel staat, is dat Jezus hemel en aarde beweegt om door te dringen tot die twee leerlingen. Waar zij niets zien, is Jezus druk bezig. Hij voegt zich bij hen. Hij hoort hun gesprek aan. Gaat in op waar ze mee bezig zijn. Hij opent de schriften voor hen. Hij geeft aan, ik wil nu eigenlijk verder, zonder jullie. En dan dringen zij aan, nee, ga nou met ons mee, blijf. En vervolgens breekt hij het brood en gaan de ogen open. De Heer Jezus die hier dus druk bezig is, terwijl mensen het niet zien. Dat is de levende. Dat betekent zijn opstanding. Dat hij doorgaat. Dat hij mensen zoekt. En het zal ongetwijfeld niet toevallig zijn dat Jezus juist op die opstandingsdag bij deze twee mensen is. Want wat doen deze twee mensen? Ze laten de boel de boel. Mag ik het even zo zeggen? Ze geloven er niet meer in. Hun hoop is vervlogen. Ze dachten met Jezus eindelijk de hoop en de verlossing te hebben. Maar met zijn dood en nu op de derde dag geloven ze er niet meer in. En juist bij hen is Jezus op die opstandingsdag te vinden. Ze hebben het zelf niet door. Maar hij loopt mee. Hij is met ze bezig. Hij opent de schrift. Hij stelt vragen. Hij heeft de regie. In deze hele wandeling, de weg die ze samen gaan. En uiteindelijk, na alles wat, mag ik het zo zeggen, Jezus in hen geïnvesteerd heeft, na alles wat hij in hen geïnvesteerd heeft, worden dan hun ogen bij het breken van het brood geopend. Maar het blijft dus, Jezus was al lang met ze bezig. En juist met hen. En dan worden die ogen geopend. En mooier dan Huub Oosterhuis het ooit gezegd heeft, valt het volgens mij niet te zeggen. In het geloof is het zien soms even. Zo is de titel van een van zijn boeken. Zien soms even. En dat is ook hier zo. Op het moment dat ze dan de levende ontmoet, hem als het ware te zien krijgen, eindelijk zicht hebben op Jezus die leeft, dan verdwijnt hij op hetzelfde moment. Dus op dat moment blijft hij niet. Het is nu klaar, het is genoeg. Even een moment, een flits, waarin het besef doordringt, de Heer leeft. Hij is bij ons en ziet naar ons om. Soms mag je dus even iets zien. Maar het is bijzonder. Het zijn kleine momenten. Het zijn van die flitsen in je leven waarbij je ineens ontdekt, kijk eens hoe God in Jezus Christus en vandaag ook door zijn geest in het leven van mensen bezig is. Soms zie je daar even iets van, als dominee, op een catechisatie. Rondom een belijdenisdienst. In een pastoraal gesprek. Dat je even ontdekt, de Heer is hier. Hij is met ons bezig. Hij raakt ons aan. Opent ons de ogen. Je kunt het niet organiseren. Je kunt het niet regelen. Er is geen methode. Maar soms mag je even iets zien. In het besef dat de Heer zelf dan al tijden met je bezig is. Hoe krijg je iets mee van Jezus die leeft? Ik zou bijna zeggen, laat u verrassen, misschien vanmorgen wel, aan deze tafel, als het brood gebroken wordt. Maar natuurlijk, het breken van het brood is niet beperkt tot de avondmaaltafel. Het breken van het brood kan ook simpelweg de maaltijd thuis zijn, zoals het daar in Emmaus waarschijnlijk in de eerste plaats gewoon een maaltijd was. De Heer kan zich zomaar aan je laten zien thuis. Maar het breken van het brood duidt zeker ook op het moment van de maaltijd van de Heer. Vanmorgen kan dus zo'n moment zijn dat wij bij het breken iets van onze Heer te zien krijgen. En wat maakt dat in mensen los? Je ziet hoe deze twee als mensen zonder hoop op weg gingen. Mensen vol verwachting worden. Je ziet hoe de leerlingen die vanuit Jeruzalem naar huis terugkeren, diep teleurgesteld, ineens weer verwachting hebben. Weer teruggaan naar Jeruzalem. De Emmausgangers worden Jeruzalemzoekers. Hun teleurstelling is veranderd in hoop. Ze zaten bij de pakken neer, bij wijze van spreken, en zijn nu, zoals het ook letterlijk staat in vers 33, ze zijn nu weer opgestaan. Ook zij zijn opgestaan. Want Jezus die leeft, de levende, geeft mensen hoop en verwachting. Een brandend hart wordt een vurig getuigenis. Mensen gaan spreken van de Heer die leeft. Als Jezus zich met je leven gaat bemoeien, gebeurt er wat. Wanneer, waar en hoe laat, laten we ons laten verrassen. Maar aan mensenlevens ontdek je wel dat de Heer leeft. Dat teleurstelling hoop kan worden. En dat moeite en zorg vreugde kan worden. Hier zien we het in ieder geval gebeuren. En het zou mooi zijn als wij die momenten, dat zien soms even, koesteren. En waar mogelijk wellicht ook met anderen delen. Zoals deze twee dat ook doen. Ze houden het niet voor zichzelf, maar gaan op weg naar de anderen. Om met hen te delen wat zij zelf van de levende Heer hebben ontvangen. Oog voor de levende. Het is een godsgeschenk. En als je oog krijgt op hem, geef dat geschenk dan aan elkaar door. In Jezus' naam. Amen. Een lied dat prachtig bezingt hoe Jezus met ons bezig is, ja, onze reisgenoot is. Dat zien we in gezang 73. Laten we dat gezang met elkaar zingen. Gezang 73. Het dagelijks brood en het brood van de tafel van de Heer worden hier als het ware in één adem bezongen. De Heer die zich aan de tafel neerzet en breekt het brood en schenkt de wijn. En vers 4, hij deelt met ons het dagelijks brood. De Heer is onze reisgenoot. En hij is zeker ook onze reisgenoot in het feit dat hij deze tafel vanmorgen voor ons aanricht. En ook onze gastheer vanmorgen wil zijn. Ik wil als inleiding op de tafel een woord lezen uit Hebreeën 4. En dat woord luidt als volgt, vers 8 tot en met 11. Centraal staat het woord rust. Was de rust aan de gemeente al door Jozua gegeven, Jozua die Israël in het beloofde land gebracht heeft, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Maar nu, er wacht het volk van God nog steeds een Sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Alles op alles zetten om in te gaan in de rust. Dat heeft te maken met verwachten. We hebben tot nu toe bij de inleiding op de tafel steeds stilgestaan bij het woord gedenken. Ik wil de komende avondmaalsvieringen waarin ik in de morgendiensten voorga stilstaan bij verwachten. Het tweede werkwoord van geloof, zou je kunnen zeggen. Gedenken kijkt terug. Wat betekent, mag ik het zo zeggen, Golgotha voor ons vandaag? Wie verwacht, kijkt vooruit. Wat betekent het dat Jezus naar ons toe komt? Nou, een van de dingen die wij mogen verwachten, een van de dingen waarmee God in Jezus Christus naar ons toe komt, is rust. Die rust hebben we nog te goed. We mogen er op een dag als vandaag iets van proeven. Van de rust die God ons gunt en geeft. Voor ons is de zondag als een sabbat. Een dag, een moment om tot rust te komen. Op allerlei manieren tot rust te komen. En als de Bijbel spreekt over deze rust, dan gaat het voor alles om het feit dat wij tot rust komen van al onze werken. Eindelijk stoppen. Niet meer presteren. Niet meer onder druk bezig zijn. Niet meer van alles moeten. Maar tot rust komen van onze werken. Dat zit in die rust besloten. En dat is waar God ons naartoe wil brengen. Dat wij mogen rusten van al onze werken. Dat het zwoegen en de inspanning tot het verleden gaan behoren. En nu mogen we daar soms al even iets van proeven. In een moment als dit. Nu even niet zelf aan het werk. Laat nu God aan het werk. Laat nu God zijn werk doen. Sta stil bij alle daden waar God mee bezig is. Nu even niet, hoe ervaar ik Jezus en hoe kan ik daarvoor zorgen? Maar laat Jezus nou gewoon eens even zijn werk doen. Ontvangen. Dat zit in die gedachte van rust. En concentratie op, niet wat wij allemaal moeten, maar waar God mee bezig is. Dat doe je in een kerkdienst. Dat doe je als je je oor te luisteren legt bij het woord van God. Omdat daarin verteld wordt wat God allemaal doet. En daar sta je ook bij stil als je aan deze tafel komt. Want wij komen hier niets brengen. Helemaal niets, behalve onszelf. We komen met lege handen en we laten die lege handen aan deze tafel vullen. met wat God ons in Jezus Christus aanreikt. Die rust. Het rusten in wat God doet, is, zou je kunnen zeggen, Gods bedoeling met heel deze wereld. En met u vanmorgen in het bijzonder. Dat u tot rust komt in God en bij God. En dat u zich wat dat betreft helemaal kunt laten verwennen, als ik het zo mag zeggen. Door wat God u allemaal wil geven en voor u allemaal bezig is te doen. In die verwachting leven. Dat het uiteindelijk tot rust komt in ons leven. Daar mogen we aan deze tafel iets van proeven. En in die geest mogen wij vanmorgen de maaltijd van de Heer vieren. Als een etappe, plaats, als een moment op weg naar die uiteindelijke rust. Laten wij in deze geest de maaltijd vieren. En laten wij ook in die geest samen bidden. Vader in de hemel. Wat een verwachting. Die rust die voor ons is weggelegd. Dat moment waarop u alles bent in allen. Dat het enige wat nog telt daadwerkelijk, dat is wat u doet en gedaan hebt. Dat we ons helemaal op u kunnen en mogen verlaten. Heer, dat durven we nu soms nog bijna niet aan. We zijn soms zo druk. We hebben zoveel te doen. We willen zoveel. En we moeten soms ook zoveel van onszelf en soms ook van anderen. Heer, geef dat we vanmorgen zo'n moment mogen hebben. Waarop die verwachting van de rust al een beetje zichtbaar, hoorbaar en tastbaar wordt. Dat als we het brood ontvangen en de wijn drinken, dat we het ons laten aanleunen. Dat het ons aangereikt wordt. Dat het van u komt. Alles wat we nodig hebben naar lichaam en ziel. Heer, help ons dat te geloven. Help ons daaruit te leven. Help ons zo te verwachten. En dat kan. Als uw geest vanmorgen bij ons is en tot ons spreekt bij het breken van het brood. Heer, zegen ons zo. En laat ons vanmorgen iets proeven van uw wonderlijke rust. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonde en is opgestaan om onze rechtvaardiging. Laten wij nu zingen van Gods werk aan zijn gemeente. Gezang 303, vers 2 en 4. Wij zijn door God bijeen vergaderd. Gezang 303, vers 2 en 4, voordat wij aangaan aan de tafel. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zijn lichaam gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En laten wij dat door dit brood, dit ene stukje, vanmorgen daadwerkelijk mogen proeven. De beker met de wijn is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Deze beker is het feestelijke aan deze tafel. Deze beker, zou je kunnen zeggen, verwijst naar de rust die we mogen genieten. Het feest dat voor ons is weggelegd. En laat dit ene slokje ons zo bewerken dat het ons naar meer smaakt. Dat we inderdaad meer willen hebben. En dat door dit ene slokje de verwachting van de rust wordt gevoed. Neem deze beker. Drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is uitgegoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Juist als we zo ook even een moment stil zijn, is het weer zo goed om met elkaar te kunnen zingen. En dan met elkaar te zingen, hoe goed, o Heer, is het om hier te zijn bij woord en water, brood en wijn, waar alles ons een dag voorspelt, dat hel en dood zijn neergeveld en de rust werkelijkheid wordt. Laten we zingen gezang 318, vers 1 en 10. Als de kinderen terug zijn, zullen wij de gaven inzamelen en zal gecollecteerd worden.
Bij onze gebeden willen we vanmorgen stilstaan bij de vervolgde kerk en anderen die om wat voor reden ook gediscrimineerd, gemarteld of vervolgd worden. We hebben afgelopen week weer gezien hoe het soms gaat. De keel doorgesneden, Turkije, onthoofd in de Filipijnen, christenen, broeders en zusters van ons. Maar we kennen ook de verhalen van Mogadishu, waar rivaliserende benden elkaar beoorlogen. Overal wordt gemarteld, wordt vervolgd, wordt gediscrimineerd. Heel deze wereld moeten wij in dat opzicht aan God opdragen. Want het geweld lijkt alleen maar toe te nemen. En toen het geweld een keer zo uit de hand liep, dat het tot in de hemel klonk en doordrong, zei God, en nu is het genoeg. Het berouwde hem dat hij de mens gemaakt had. En hij zond een zondvloed over deze wereld. Laten wij tegenover al het geweld Gods naam en zijn liefde aanroepen. Wij willen bidden samen in lijn van de verwachting waar we net over gesproken hebben, om de rust die God ons wil geven. Wij bidden voor die Afghaanse familie waar zojuist aan het begin van de dienst over werd gesproken. En afgelopen zondag hebben we gebeden voor de oom van een lid van Rock Solid. Dat was toen misschien wat cryptisch, maar zo was het toen. Die oom was de broer van Paul Slagboom. Een hartstilstand bracht hem ruim een week geleden in het ziekenhuis. En die hartstilstand is hem deze week fataal geworden. Afgelopen vrijdag is hij gestorven. We willen bidden voor zijn vrouw en zoon. En voor de familie Slagboom en verdere familie. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel. Wat is het goed om te proeven dat u goed bent. Het maakt inderdaad dat wij de smaak te pakken krijgen. En dat het ons smaakt naar meer. Mogen we het zo zeggen, we hebben zin gekregen aan die rust die u ons belooft. We hebben op dat punt hooggespannen verwachtingen naar u toe. Dat die rust, hoe langer hoe meer werkelijkheid zal worden in ons leven, in deze wereld. Dat uw koninkrijk, waar de schepping heel gemaakt wordt en mensen recht wordt gedaan, dat u dat koninkrijk laat komen. En dat de volle vrede nu eindelijk eens komt. Heer, wat kunnen we daarna verlangen? En wat maakt u dat verlangen in ons sterk? Door woord en brood en wijn. En ons gebed is dat uw vrede mag komen. In deze wereld zo vol geweld, vervolging, marteling, discriminatie. In een samenleving waar mensen elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen. Of het nou Mogadishu is. Of Eindhoven. De nu meest criminele stad van Nederland. Hier of het in Turkije gebeurt. Noord-Korea. Filipijnen. Of hier in Nederland. Discriminatie om geloof. Marteling. Vervolging. Heer. Ontferm u over deze wereld. En kom met uw vrede en gerechtigheid. Kom met uw rijk. Want het smaakt echt naar meer. Wat we vanmorgen geproefd hebben. Heer, laat het werkelijkheid mogen worden. Kom zo met uw rust. Kom ons in uw zoon tegemoet. Juist ook waar wij onrecht en verdriet ook heel dichtbij zien. Heer, wees met de vrouw van Dick, zijn zoon, met de familie Slagboom, andere familie. Heer, geef dat ze in deze dagen moed en kracht te vinden om verder te gaan. En Heer Jezus, wilt u met ze bezig zijn door uw geest, zoals u dat vanmorgen was in die geschiedenis van die mensen die naar Emmaus onderweg waren. Wilt u erbij zijn
ook als wij het soms niet zien. Wilt u weggaan met mensen en wilt u als het kan ons die momenten geven van zien, soms even. Heer, kom in het bijzonder deze families daarin tegemoet. Laat zo die Afghaanse familie uit Nuenen, die wij vanmorgen tegenkomen, uw aandacht ook mogen hebben. Heer, ontferm u over hen en geef hen wat ze nodig hebben. U kent ze beter dan wij. U kunt tot in hun hart kijken. U weet wat er diep van binnen bij hen leeft. Maar als wij het zouden mogen zeggen, Vader, dan zouden we zeggen, laat het mogelijk blijken dat ze hier kunnen blijven. Geef dat ze hier op adem kunnen komen, die rust kunnen vinden die u heel deze wereld en al de mensen toezegt en belooft. Heer, ontferm u zo over hen. U kunt harten van koningen en keizers, van machthebbers bewegen. Wellicht kan het ook gebeuren door de handtekeningenactie van dit moment. Heer, maar wilt u uw weg met hen gaan? Want u weet werkelijk wat goed voor ze is. Ontferm u over hen. En ontferm u over allen, naar wie niemand omkijkt, naar wie niemand luistert en voor wie niemand tijd heeft. Ontferm u over ons. In Jezus' naam. Amen. Psalm 84, een weg, een psalm, een lied over mensen die onderweg zijn en die in God kracht vinden om hun weg te vervolgen. Psalm 84, vers 3 en 4 zingen we als slotzang. Gods hand wil over ons leven zijn en dat wordt voor ons hoorbaar gemaakt in de zegen die we meekrijgen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve jou zijn vrede.